Goedemiddag. Iedereen hier in de kerk en iedereen nu of later met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. We mogen ook vanmiddag weer een leesdienst houden en onze broeder Jan Raveling zal deze leesdienst voorgaan. Er zijn verder geen punten, dus we mogen de dienst beginnen met het zingen uit Psalm 121, de versen 1 en 4. De Heer zal u steeds gade slaan, hij maakt het kwade goed, hij is het die u hoedt. Hier in de kerk of met ons verbonden, een goede en gezegende dienst.
U ontvangt allereerst gelegenheid voor stil en persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmiddag van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We zingen nu gemeente uit Psalm 139, vers 1, 8 en 9 uit de oude berijming. Psalm 139. willen wij de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Groot en machtig Gods, Vader in de hemel, ook op deze zondagmiddag naderen we als gemeente voor uw heilig aangezicht. We komen tot u met onze dank, omdat gij het zijt die ons hebt willen dragen en sparen. Ook voor de tweede keer op deze dag brengt u ons samen en komt u met uw woord tot ons. Heere, wat zijt gij groot in uw genade en liefde voor ons, dat u naar ons wilt omzien. We hebben het gezongen, voordat iets van ons begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En dat maakt ons klein, ootmoedig. En zij, gij zijt groot, en u hebt oog voor ons. Wat een genade, zo oneindig groot. Dank daarvoor. Heren, we kunnen niet anders dan buigen voor u, klein worden voor u. Zo mogen we ons vanmiddag weer scharen rondom uw woord. En dan willen we u vragen om uw Heilige Geest, dat die ons verlicht, zodat we niet alleen maar lezen en luisteren, maar dat het toch zo mag zijn dat u ons raakt. Dat we allen heel persoonlijk ook uw woord mogen verstaan en daaruit mogen leven. Wees ons allen nabij. Denk aan allen die hier niet zijn. We denken aan de kleine kinderen die te klein zijn. We denken aan de kinderen bij de zonderschool. Gedenk de jongeren van onze gemeente. Geef dat er ook in hun leven iets te zien mag zijn van dankbaarheid voor alles wat u geeft. Gedenk de ouderen, wanneer de krachten minder worden. Gedenk de zieken, de eenzamen, de rouwdragenden, allen die een juk te dragen hebben. Soms weten we niet van het juk van anderen, maar gij weet alles, gij ziet alles. We denken aan hen die thuis meeluisteren. We denken aan de gasten die in ons midden zijn. We denken ook aan hen die nu op vakantie zijn. Geef hen en ons rust in u, want alleen bij u is echte rust te vinden. Wil ons zo allen raken, vervullen met uw geest en zegen. Zie zo in gunst op ons te neer. Zo willen we vanmiddag luisteren in een leesdienst naar wat u tot ons te zeggen hebt. Dat er oogcontact is. U ziet ons en u zoekt ons in uw reddende liefde. Zo willen we klein en ootmoedig worden als arme zondaren, die mogen luisteren naar een rijke Christus. Wat een genade. Zie zo in gunst op ons te neer. Hoor en verhoor zo ons gebed, pleitend op het offer van de Heer Jezus. Uit genade. Amen. Er zijn vanmiddag, evenals vanmorgen, twee schriftlezingen. Weer uit het Oude en het Nieuwe Testament. En we beginnen met Leviticus 19, daar enkele versen uit Leviticus 19, vers 16 tot 18, en daarna nog enkele woorden uit 1 Petrus 3. En na het lezen van 1 Petrus zingen we uit de oude brenging Psalm 32, vers 4, ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Lezen we eerst Leviticus 19. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. 1 Petrus 3 staat boven opwekking tot verdraagzaamheid. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees warmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u een zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover. Na het lezen van de preek zingen we op Psalm 32, vers 4, maar dat klopt niet. Maar dat weten ze boven wel. De tekst voor vanmiddag is 1 Petrus 3, vers 12a. In deze woorden: want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Gasten en ieder die thuis met ons verbonden is. Van al onze organen in ons gezicht, zoals de oren, de mond, de neus, zijn onze ogen misschien wel het orgaan waardoor we de meeste informatie binnenkrijgen. Als je eens nagaat hoeveel informatie er op een dag binnenkomt via ogen, is dat indrukwekkend. Je kijkt naar buiten om te zien wat voor weer het is. Je kijkt het nieuws op de tv en zo komt allerlei informatie binnen. Via YouTube of TikTok zijn er allerlei filmpjes die heel veel informatie doorgeven. Soms nuttige informatie, maar misschien nog veel vaker zinloze informatie. En het ingewikkelde proces van hoe die informatie dan vervolgens opgeslagen wordt in de hersenen, laten we nu maar even rusten. Met onze ogen pikken we ook een heel andere soort informatie op. Dan gaat het over het contact met andere mensen. In het persoonlijk contact kun je vaak in één oogopslag peilen hoe het met de ander gesteld is. Juist in relatie met andere mensen is oogcontact zo belangrijk. Ga maar na. Iemand die liegt vermijdt doorgaans oogcontact. Er wordt langs je heen gekeken. Zo is het ook wanneer je kind iets gedaan heeft wat niet mocht en stout is geweest. Je kind kijkt je ook liever niet aan. Het houdt de ogen strak op de grond gericht, elk oogcontact vermijdend. Nou, dan voel je wel aan, er is vast iets aan de hand. En als je dan tegen je kind zegt, kijk me eens aan, dan is één blik in je ogen van het kind vaak voldoende om bevestigd te krijgen dat er iets niet klopt. Pas als je elkaar in de ogen kijkt, is er contact waar je naar op zoek was. En als je als man en vrouw van elkaar houdt, dan kijk je elkaar in de ogen wanneer je zegt, ik hou van jou. Als je elkaar recht in de ogen kunt kijken, is het goed. Zoals in Spreuken 4, vers 25 staat, je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan. U weet nog, de tijd dat we allemaal met mondkapjes rondliepen, in de tijd van corona. Hoe vervelend dat ook was, één ding viel mij wel op. Ook al had iedereen een mondkapje op, aan de ogen kon je een heleboel aflezen. Was de ander verdrietig, of boos, of blij? Je kon het aan de ogen zien. Ogen worden niet voor niets wel de vensters van de ziel genoemd. Oogcontact is belangrijk. Niet alleen tussen mensen onderling. Zo is het ook met onze hemelse Vader. Hij wil je laten weten dat hij van je houdt en uit is op uw en jouw redding. En daarbij kijkt hij je aan, recht in je ogen, recht in je hart. Over dat oogcontact met God denken we verder na aan de hand van twee punten. Wees heilig en God ziet je. Het eerste punt, wees heilig. Er zijn maar weinig opdrachten die zo actueel zijn als die eeuwenoude opdracht van God aan zijn volk. Wees heilig. Herhaaldelijk roept de Heere zijn volk hier zo op. Zo begint Leviticus 19 met die bekende opdracht van de Heere God aan zijn verbondsvolk. Wees heilig, want ik ben heilig. En nadat de Heere deze opdracht aan zijn volk gegeven heeft, volgen allerlei voorschriften en wetten hoe zo'n heilig leven er dan uitziet. Een paar versen daarvan hebben we zojuist gelezen. Petrus doet er in zijn eerste brief min of meer hetzelfde. Precies deze opdracht om heilig te leven wordt ons ook op het hart gebonden door Petrus. Eerst in 1 Petrus 1. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dan laat Petrus in 1 Petrus 3 zien wat dit inhoudt, een heilig leven. Wees allen eensgezind, vol medeleven, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, spreek geen kwaad of bedrog, zoek de vrede en jaag die na. Wees heilig. Zo was het in de tijd van Leviticus. Israël moest niet worden zoals de volken om hen heen, waar het recht van de sterkste gold, waar onderdrukking en uitbuiting van de armen eerder regel dan uitzondering was, waar mensen zich moesten uitsloven om de vele afgoden tevreden te houden, en waar mensen die fouten maakten uit de gemeenschap werden gezet. God had uit die harde wereld zijn volk uitgekozen en geheiligd. Het volk Israël is apart gezet van de hele wereld door de God van hemel en aarde. Geheiligd. Van dat besef moesten ze doordrongen worden. En zo is het ook voor de gemeente van Christus. Voor u, voor jou, voor mij. Persoonlijk. We zijn geheiligd. Paulus schrijft daar ook treffend over. U bent schoongewassen, maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus door de geest van onze God. U bent geheiligd. Ik weet niet hoe dat voor u of jou is, maar dat besef is er niet altijd in mijn leven. Ik, geheiligd, is dat niet veel te hoog gegrepen? Hoe vaak leef ik daar niet naar? Het is de geest die dat besef in onze harten moet leggen. Hij moet dat besef ook laten groeien, zodat je het werkelijk tegen jezelf en tegen elkaar in de gemeente zegt, ik ben heilig, wij zijn geheiligd. U bent een heilige natie, schrijft Petrus. Zoals het was en is voor Gods volk, zo is het voor alle Gods kinderen. Voor u, voor jou, hier, vanmiddag, je bent geheiligd, je bent vernieuwd, opgestaan met Christus in een nieuw leven. Wat een geweldig evangeliewoord, maar wel een woord met gevolgen. Gedraag je daarna. Wees heilig Leef heilig. Dat betekent niet dat je jezelf beter voordoet dan dat je voelt. Of dat je beter bent dan je medemens die nog niet gelooft. Het heeft veel meer hiermee te maken dat je als volgeling van Jezus herkenbaar bent voor je omgeving. Herkenbaar voor mensen die niet in God geloven. Door in het leven te staan vol medeleven voor de mensen om je heen. Omdat je je laat raken door de ellende van de ander. Warmhartig voor wie hulp nodig heeft. Zoals die Samaritaan in Lucas 10. Zonder te denken of te zeggen, hij zal het er wel nagemaakt hebben. Of iets dergelijks. Een warmhartig en vriendelijke levenshouding, waarbij je eventueel kwaad dat je overkomt niet vergeldt, zou zo'n houding niet gaan opvallen. Dat heilige leven komt ons dus niet aanwaaien. Het is het werk van de Heilige Geest en wij mogen leren daarvoor open te staan. In de eerste plaats is de gemeente daar een uitgelezen plek voor, om je hierin te oefenen. Dat we ons naar onze broeder en zuster toe gedragen, zoals de Heer het zijn volk opdraagt. Wees heilig, want ik ben heilig. De koning van de kerk is heilig en hij ziet ons. Zou het niet heel vreemd zijn wanneer we elkaar binnen de gemeente niet herkennen als christen, levend van dezelfde genade? Zou het niet vreemd zijn als we binnen de gemeente kwaad met kwaad zouden vergelden, door kwaad te spreken over mensen die ons kwaad aangedaan zouden hebben? Zou het niet heel vreemd zijn als het in de gemeente van de Heer Jezus net zo aan toe zou gaan als in de wereld die God niet kent, die wereld waarin wij ook leven, met die toenemende haatdragendheid en polarisatie. Als we eerlijk naar onszelf kijken, is het gemakkelijker om mee te gaan met het automatisme van de maatschappij. Veel moeilijker is het om je wel af te keren van het kwaad. Het is een bewuste actie, je afkeren van het kwaad. Kiezen voor het goede. Dat is niet altijd een gemakkelijke keuze. Om steeds te zoeken naar het goede, om je tong in de dwang te houden wanneer je op iets of iemand boos bent. Laten we elkaar maar toegeven dat het niet vanzelf gaat om heilig te leven, als we Christus hebben leren kennen. Heilig leven, een opdracht die even oud als moeilijk is. Die opdracht zelf wil ons leren om te zien op de God van het leven. Want hij ziet ons. Zo is er niet alleen oogcontact met elkaar, ook met de hemelse God, met de hemelse God en Vader van Jezus Christus, is er oogcontact. Dus komen we op het tweede punt. God ziet je. Bij alle oproepen om heilig te leven is het goed om te onthouden dat God een God is die geeft wat hij vraagt. Zeker in het Nieuwe Testament volgen de vermaningen en de oproep tot een heilig leven elkaar in hoog tempo op. De ene briefschrijver nog concreter dan de andere. Zo schrijft Jacobus ongeëvenaard duidelijk over het gevaar van de tong. Hij maakt ons duidelijk dat wat wij zeggen een wereld van verschil maakt. De tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Ze besmet het hele lichaam. Daarover schrijft ook Petrus in de Bijbel, gedeelte dat wij gelezen hebben. Weerhoud je tong van het kwaad, lieg en bedrieg niet. Direct erop gaat Petrus dat motiveren. In vers 12 zet hij in met het woordje want. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Sta daar eens even bij stil, bij die woorden. Gods ogen rusten op de rechtvaardigen. Dat is toch een wonder dat je ook heel persoonlijk op je eigen leven mag betrekken. Meer dan eens laat de Heere God in zijn Bijbel weten. Ik ben zo betrokken op jouw leven. God richt zijn ogen op heel de schepping. Ja, zijn ogen trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Ik zie je. Ik heb je op het oog. Al vanaf het eerste ogenblikken dat je het levenslicht zag. Ja, zelfs toen je nog niet geboren was en je verborgen was voor het oog van je ouders, toen al hebben Gods ogen je omgevormd begin gezien. En ze werden allen in uw boek geschreven, de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één daarvan bestond. En dan gaat Psalm 139 verder in verwondering. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, uw machtig, groot in hun aantal. Wat een onzagwekkend wonder. Gods oog rust op jouw leven. We zongen daarvan in Psalm 32. Mijn oog is op u. Ik geef raad. Alles van je leven, je hele levensweg ligt open voor Gods ogen. De Heere zoekt oogcontact. Zo belangrijk als oogcontact in de relatie tussen mensen is, zo is er ook in de relatie met God zelf. Wat een troost geeft dat. Hoe alleen je ook bent, Hij waakt over je. En zo lazen we tenslotte in 1 Petrus 3, vers 12. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Treffend is het dat juist Petrus deze woorden schreef. Diezelfde Petrus, die zo dicht bij Jezus de Messias had geleefd. Zoveel momenten dat zijn meester Jezus vol betekenis naar Petrus keek. De ene keer scherp en vermanend. Als Jezus zich omdraait, zegt tegen Petrus, zegt, ga weg achter mij, Satan. De andere keer vol liefde, geduldig. Petrus, als ik jouw voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Maar zou juist die ene blik van Jezus daar in dat binnenste binnentuin van de Sanhedrin Petrus niet heel diep in zijn ziel gegrift staan? Toen de haan kraaide en de Heer Jezus keek en zich omkeerde en Petrus aankeek, die blik van Jezus doet Petrus als door een bliksem getroffen herinneren wat Jezus gezegd heeft. Voordat de haan drie gekraaid hebt, zult hij mij driemaal verloochend hebben. En wat zag Petrus toen? Natuurlijk, Petrus zal iets gezien hebben van het verdriet in Jezus' ogen. Maar dat was geen verdriet om zichzelf. Het was verdriet om Petrus. Omdat Petrus zich had laten leiden door zijn eigen emotie. Eerst emotie van hoogmoed en later van angst die hem dreef tot wanhoop toen hij vervloekend zijn meester verloochende. Is dat ook niet iets waar ons zo vaak parten speelt? Onze emoties die met ons aan de haal gaan en die zomaar kunnen leiden tot onheilig gedrag. In de emotie van boosheid is kwaadsprekend van de ander, maar zo gebeurt. De emotie van verdriet, die kan leiden tot wanhoop en het zicht op Gods beloften kan vertroebelen. In de emotie van angst kunnen we tot uitspraken op gedrag komen, waarin we ons later nauwelijks herkennen. Nou ja, kijk maar naar Petrus. God ziet het. En hij is in Christus zo vol ontferming bewogen. Hij ziet de rechtvaardige. Is het niet een prachtig en bemoedigend beeld? Gods ogen die op je rusten. Het doet me denken aan ouders van een jong kind dat net kan lopen. Het kind ontdekt met voorzichtige stapjes de wereld om zich heen. Het is een wereld vol gevaren. Zeker voor zulke kleintjes. Papa en mama verliezen hun kind niet uit het oog. Ze letten goed op of het goed gaat. Als je kind valt, help je hem of haar weer overeind. Je zet haar op een nog wankele beentjes. En als het niet bewust van grote gevaar, richting een drukke weg gaat, grijp je in. Waar het nodig is, kun je als vader of moeder direct te hulp schieten. Zo is het met God onze Schepper nou ook. Hij is erbij in ons leven. Hij let op zijn kinderen, die gerechtvaardigd zijn door Jezus. Zijn oog rust op ons hele leven, om bescherming en uitkomst te bieden, en om ons een weg van vergeving steeds weer op de weg naar het leven te zetten, en die heiliging door de kracht van zijn geest. Zie op de Schepper en vernieuwer van je leven, en zie dat God zijn oog op je heeft. Dan is er oogcontact. Biddend richten we ons dan naar ons oog door te bidden, een biddend leven te leiden. Want Petrus schrijft er nog achteraan: de ogen van God rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Dan mag het zo zijn, gemeente, dat wanneer je tegenstand ondervindt, je biddend hulp mag verwachten van de God die je ziet en onze gebeden hoort. Lasteren mensen je om je heen? Bid om kracht en wijsheid om dat niet te vergelden. Vergeld niet, zegen daarentegen. Zie je een mens in nood? Bid de geest maar dat je erdoor geraakt mag worden en er een mogelijkheid om hulp te bieden mag zijn. Daartoe heeft God je geroepen. En daarbij mogen we ook ons oog gericht zijn op Hem die ons het leven gaf. Vol verwachting, zoals Psalm 141 het zo mooi zegt. Op U, Heere, zijn mijn ogen, bij U schuil ik. Laten we dat zomaar meebidden voor onszelf en voor elkaar. Dan ontstaat er oogcontact. God kijkt naar u en mij. En hij kijkt niet weg, maar ontfermt zich. En u, jij mag vol verwachting en vol hoop zien op de Heere God, die in Christus Jezus gekomen is. Biddend om dat oogcontact, om geopende ogen, om een geopend hart, gaan we onze weg. Persoonlijk en als gemeente van Christus. Alleen zo, door de kracht van de Heilige Geest, zullen we niet langer blind zijn voor Gods goedheid en genade. Bid om in te zien dat God zijn oog genade gericht heeft op uw en mijn leven, om verlossing te geven, om zijn geest te geven. Alleen door zijn kracht kunnen en mogen we vol goede moed achter Jezus aan, eensgezind, vanwege de eenheid waar Jezus de Vader alom ombad, vol medeleven, zoals God vol medeleven zijn oog richt op u en jou. Achter Jezus aan, je broeders en zusters liefhebben, ja, zelfs zegenen wie jou belasteren. En net als Jezus vol barmhartigheid en vriendelijkheid blijven. Bid om de geest en keer je af van het kwade. Pleit op Gods beloften. Heere, u ziet mij en u geeft raad. Ik wil u volgen en niet mijn eigen gevoelens of verstand of emotie. Zoek elkaar in het goede te doen. Zoek naar de vrede en jaag die na. Steeds ziende op Jezus. Opdat u zegen zult beërven, zegt vers 9. Houd je oog gericht op die onwerkelijke erfenis. Daartoe bent u, zijn jij en ik geroepen, schrijft Petrus. Geloven is kijken en luisteren naar God die heilig is en heilig maakt. Hij die jou rechtvaardig maakt, slechts door het bloed van Christus, maakt jou geheiligd, slechts door zijn geest. Dan is er geestelijk ook contact tussen u en God. Hij ziet je en wil door zijn geest jouw ogen openen voor zijn heil, zodat je daaruit kunt leven, zodat je leeft van genade alleen. Tot slot, eens kwam Jezus terug. Die dag breekt aan. Wat een dag zal dat zijn als ik hem begroeten mag en voorgoed naar hem mag gaan, oog in oog met hem zal staan. Zoals een bekend lied zegt, die dag wanneer Gods belofte in vervulling voor u gaat, voor jou, die in dit leven dit geestelijk oogcontact met God hebben mogen vinden. In die belofte staat ook geschreven in 1 Korinthe 13. Dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend heb, ben. Wat een vooruitzicht wordt ons uit genade en liefde aangeboden. Mogen God ons de ogen openen voor onszelf, voor onze redding in Christus Jezus. Voor zijn genade zo oneindig groot. Laten we ervan gaan zingen met hart en ziel. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Door zijn genade, zo oneindig groot, heb ik, die het niet verdien, het leven gewonnen, door Christus alleen. Amen. willen wij de Heere danken en bidden. Genade Gods, Vader in de hemel. Aan het einde van deze dienst komen we weer tot u. We zeggen u dank voor uw woord waarin gij vanmiddag tot ons wilde spreken. Geef toch, Heere, dat we uw woord mogen bewaren en eruit mogen leven. Wil gij zo zelf de stille naprediker zijn van dit uw woord? We hebben het gehoord van rijke beloften. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Geef, Heere, dat het troostvolle woorden mochten zijn. De Heere ziet ons. Hij geeft om ons en wil met zijn reddende liefde ons nabij zijn. Geef dat we zoals kinderen van het licht mogen leven en getuigen in de wereld. Dat we voor ons allen om ons heen een getuige mogen zijn. Zo werden we vanmiddag opgeroepen om heilig te leven, als kinderen van u. U zegt er in uw woord, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En u ziet het, u bent nabij, allen die tot u naderen en het van u de Heer verwachten. Geef ons allen een hart dat open staat voor u. Wil in uw gunst op ons te neerzien. Heere, wees met de wereld binnen beleven. We horen van zoveel nood, onrusten, oorlogen, geweld in Rusland, Oekraïne, het Midden-Oosten. En zo zijn er nog vele andere landen te noemen. Heer, wil toch geven dat mensen met elkaar in gesprek mogen gaan, naar elkaar mogen luisteren, vergevingsgezind mogen zijn. Bovenal is het zo nodig, Heer, dat ze naar uw stem luisteren. Heer, we leven nog in een wereld die vol is van duisternis en zonde. Wil onze ogen daarvoor niet sluiten. We zien het in uw woord, dat ook dit tekenen zijn van de eindtijd waarin we leven. Een wereld waarin de liefdeloosheid heerst, het eigen ik op de eerste plaats komt te staan. En dat om de wereld, dat de wereld naar u weer niet wil luisteren. Zo bidden we voor het werk van zending en evangelisatie, dichtbij en veraf. Wil ook ons daarvoor gebruiken. We hebben uw woord. Wil dan geven dat we als getuigen van u mogen zijn, als het zout der aarde en als een lamp die mag schijnen in de duisternis. We mogen alles neerleggen bij de voeten van de Heer Jezus. En zo bijna aan het einde van deze dienst brengen we u de dank, omdat uw ogen rusten op de rechtvaardigen en uw oren gericht zijn op het gebed. Neem zo onze dank aan, oor en verhoor zo ons gebed in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. U ontvangt nu gelegenheid om uw gaven af te zonderen van de Heere en zijn dienst. En in aansluiting zingen we het prachtige lied van Sela, Ik zal er zijn. We willen tot slot staande ons geloof belijden en in aansluiting zingen gezang 4, 27, vers 1 en 5. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, en op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De preek van vanmiddag is geschreven door dominee Alderink uit Noorderschus. We mogen van hier gaan met ons de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.